Vanavond willen we met elkaar stilstaan bij Markus 10, vers 32 tot en met 34. En ook weer een klein stukje, maar wel een heel belangrijk stukje. Markus hoofdstuk 10, vers 32. Daar staat, en ze waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen uit. En ze waren verbaasd. En zij die volgden, waren bevreesd. En wederom nam hij de 12 terzijde en begon tot hen te spreken over hetgeen van hem over hem zou komen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem overleveren aan de heidenen. En ze zullen hem bespotten en hem bespuwen en hem geeselen en doden. En na 3 dagen zal hij opstaan. Tot zover dit gedeelte. We hebben hier de 3e aankondiging van het lijden van Christus. Dat begint met de woorden, ze waren onderweg. Nou, we hebben daar al een paar keer over nagedacht. De Heer Jezus verliet hier Galilea. En hij was op weg naar het paasfeest wat in Jeruzalem gevierd zou worden. Dat paasfeest, dat was 7 dagen. 7 dagen at men ongezuurde broden. Maar voordat het paasfeest plaatsvond, had je eerst een dag van voorbereiding. Een dag van voorbereiding waarin het paaslam geslacht werd, het paaslam gegeten werd, waarin men zorgde dat al het zuurdeesem uit het huis was. En als je dat leest, hoe de Joden dat doen, dat was echt de grote schoonmaak. Er mocht geen kruimeltje meer blijven liggen. Het huis werd echt helemaal gekuist. En het was niets meer van brood of zuurdeesem terug te vinden. Dat noemen ze de dag van voorbereiding. Maar samen duurde dat feest dus 8 dagen. De dag van voorbereiding, hè? En dan de 7 dagen van het eten van ongezuurde broden. Die eerste dag van het eten van ongezuurde broden was een volledige sabbatdag. Daar mocht men ook geen enkel werk doen. Dat was een volledige grote sabbatsdag. En de laatste van die 7 dagen was ook een sabbatsdag. Dus het begon en het eindigde met de sabbatsdag. Die dag van 7 ongezuurde broden die vooraf ging met de dag van voorbereiding. Nou, u zult straks wel begrijpen waarom dat ik dit zo uitleg. De Heer Jezus die was ook een keertje als 12-jarig jongetje op weg naar Jeruzalem. En dat ging dan over de Jordaan, waarschijnlijk over het huidige Jordanië, aan de oostkant van de Jordaan. En bij Jericho kwam er weer de Jordaan over. In de geschiedenis pikte de Heer Jezus in Jericho Bartimaeus op en Zacchaeus. En je leest ook dat ze hen volgden op weg naar Jeruzalem. En dat is niet zomaar, want daar staat opgaande, ze waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem. En u weet waarschijnlijk wel, als je in Israël geweest bent, als je van Jeruzalem naar beneden gaat naar Jericho, dan moet je een kauwgompje in je mond hebben, want dan worden je oren helemaal verstopt. Want het gaat zo ver naar beneden, dat gaat van bijna 700 meter boven de zeespiegel naar 300 meter onder de zeespiegel. Dus het is echt behoorlijk naar beneden. Dus als je naar Jeruzalem ging, dat was opgaan, omhoog naar Jeruzalem. Vandaar dat men ook tijdens de tocht van Galilea naar Jeruzalem, en met name als men vanuit Jericho opging naar Jeruzalem, zong men de psalmen van de opgang. En de psalmen van de opgang, of de psalmen van Hama'alot, zoals die ook wel genoemd werden, dat zijn 15 psalmen. En u kunt ze allemaal terugvinden, achter elkaar staan ze. Als u psalm 120 kijkt, dat is net naar die hele lange psalm 119, hè, dus psalm 120 tot en met psalm 114. Dat zijn 15, Psalm 120 tot Psalm 134. Dat zijn 15 psalmen die allemaal beginnen met een bedevaartslied. En als je die psalmen leest, hè, er zijn psalmen van ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zou mijn hulp komen. Of ik was verheugd toen men mij zeide van we gaan op naar Jeruzalem. Wat waren we verheugd dat we terugkwamen van Babelstromen. Dat waren allemaal zulke prachtige liederen die gingen over Jeruzalem en het offer wat daar gebracht werd. En nou, tijdens die tocht naar Jeruzalem werd de ene psalm naar de andere psalm gezongen. Het was, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het was een zingende optocht naar Jeruzalem. Er werden al die psalmen gezongen. Een feeststemming was het. En te midden van die feeststemming op weg naar Jeruzalem liep Jezus ook. Was voor hem ook een feeststemming? Nou, hij heeft misschien wel meegezongen. Maar hij wist ook dat hij een heel andere opdracht had om dat wat hij in Jeruzalem moest vervullen. En er staat zelfs hier in het stukje dat toen ze naar Jeruzalem gingen, dan staat er in vers 32, en Jezus ging voor hen uit. Waarom staat het er nou? Jezus ging voor hen uit. Zou dat betekenen dat hij eens een paar dagen voor hen uitreisde of zo? Of zou hij als de goede herder voor hen uitgaan? Dat, hè, want er staat, ze volgden hem. De Jezus die ging voor hen uit. Niet alleen fysiek gezien, maar ook geestelijk gezien. Want die uitdrukking, hij ging voor hen uit, kun je ook heel mooi terugvinden in Genesis 45. En misschien is het goed om dat er even bij op te slaan. In Genesis 45. Daar zie je dat de broers van Jozef in Egypte komen voor koren. En nou, we weten hoe die geschiedenis verlopen is. En dan komt dat moment dat Jozef zich aan zijn broers gaat openbaren. En dan zegt hij op een gegeven moment dat hij Jozef is, dat jullie mij verkocht hebben, dat ik naar Egypte gebracht ben, dat ik daar in slavernij, in de gevangenis geweest ben. Maar dan staat er in vers 7 van Genesis 45, daarom heeft God mij voor u uitgezonden. Waarom? Om u een voortbestaan te verzekeren op aarde. En om voor u een groot aantal geredden in leven te behouden. Dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Zie wat hier staat? God heeft Jozef voor hen uitgezonden. Ja, maar wij hebben je toch verkocht? En wij hebben je toch verworpen? Nee, God heeft het toegelaten. God heeft mij voor jullie uitgezonden, zodat jullie in leven kunnen blijven. Nou, en precies hetzelfde is gebeurd met de Jezus. Vandaar, als hier staat dat, ja, dat Jozef zegt, God heeft mij voor jullie uitgezonden. God had er een plan mee. En vergeet het niet, broeders en zusters, dat Jozef, toen Jozef in die put gegooid werd, Jozef kende nog niet hoe het einde. Jozef is echt niet, kijk, wij lezen de geschiedenis van de put, ja, we weten hoe het verder ging. Toen Jozef in de gevangenis gegooid werd, Jozef wist niet hoe het af zou lopen. Maar God wel. Kijk, wij weten een heleboel dingen van ons leven nog niet. Maar hij wel. En daarom is het zo mooi, hij gaat voor ons uit. En hij weet precies hoe de dag van morgen zal zijn. En het is zo goed om te weten van, hij gaat voor je uit. Hij is voor ons uitgezonden. Ook al is het zo onbegrijpelijk, want hier staat het ook van, ze waren verbaasd, ze waren bevreesd, ze snapten er helemaal niets van. Maar uiteindelijk, als je dan nog even dat vers wilt opslaan uit Handelingen 2. Handelingen 2, God heeft mij voor u uitgezonden. Het is Gods hand geweest. Dan hebben we een tijdje het boek Handelingen doorgenomen. Hebben we daar ook even over nagedacht. Dan staat er in vers 22 van Handelingen 2. Handelingen 2, vers 22. Mannen van Israël, hoor deze woorden. Jezus, de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen, door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet en zoals jullie ook gezien hebben. Deze, en dan komt het, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Wat gebeurt hier? Wat staat hier? Het gebeurde allemaal, in vers 23, naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat betekent, God had het ook zo gewild. Het was Gods plan. En ook al zeiden ze, weg met hem, kruisigt hem, ook dat was Gods plan. Want God had het zo bestemd. Nou, hier zien we dus heel duidelijk datzelfde weer. Hij ging voor hen uit. God, die had een plan. Nou, ze waren verbaasd, heb ik net gezegd, hè, hier in het stukje, in vers 32. Ze waren verbaasd en zij die hem volgden waren bevreesd. Ze snapten er helemaal niets van dat wat ging gebeuren. Het gaat hier om het lijden van Christus, over de taak die hij zou gaan vervullen in Jeruzalem. Nou, zullen we eens heel even naar die reacties kijken van de mensen om Jezus heen, als Jezus het had over zijn lijden en sterven. Laten we even kijken naar de eerste keer als de Heer Jezus het aankondigt in Marcus. Wat was de reactie? In Marcus 8, vers 31, daar hebben we de eerste aankondiging. Marcus 8, vers 31. En hij begon hen te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden, verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Hij sprak dit woord vrij uit. En hoe was dan de reactie? Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen. Zo van, pas erop, hè. Ik ben je grote broer. Ik ben jouw oppasser. En dat zal niet zomaar gebeuren. Ja? Maar de Jezus die draait zich dan om en die zegt, ga weg achter mij, Satan. Zo werd de eerste keer erop gereageerd. Tweede keer, dat kunt u in hoofdstuk 9 vers 32 lezen. Hoofdstuk 9 vers 32, of vers 31. Daar staat, want hij onderwees zijn discipelen en zeide tot hen, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van mensen en ze zullen hem ter dood brengen. En 3 dagen na zijn dood zal hij opstaan. Doch zij begrepen dit woord niet. En durfde hem er ook niet naar te vragen. Onbegrip. Ze begrepen er helemaal niets van. Hier zien we, ze waren verbaasd. Ze waren bevreesd. Lucas, die schrijft het nog duidelijker. Als u kijkt over deze gebeurtenis in het boek Lucas. Lucas hoofdstuk 18, vers 34... Daar heb je hetzelfde stukje als wat we net in Marcus gelezen hebben. Maar laten we in vers 32 beginnen. Lucas 18, vers 32. Want hij zal overgeleverd worden aan de heidenen. Bespot en gesmaad bespuwd worden. Ze zullen hem geeselen en doden. En ten derde dagen zal hij opstaan. En wat is zijn reactie? En zij begrepen niets van deze dingen. En dit woord bleef hun duister en zij wisten niet waarvan gesproken werd. Nou, ze snapten er helemaal niks van. Het bleef voor hen duister. Nou, laten we eens even gaan kijken wat hier gebeurt. Als we teruggaan naar Marcus 10, het stukje wat we net gelezen hebben, dan staat er dat de Heer Jezus zegt, in vers 33, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem overleveren aan de heidenen. En ze zullen hem bespotten en hem bespuwen en hem geeselen en doden. En na 3 dagen zal hij opstaan. Ik zal u eerlijk vertellen, als ik hierbij gestaan zou hebben, zou ik zeggen, over wie heeft hij het eigenlijk? Want hij spreekt steeds in de derde persoon. Hij zegt steeds, Zij zullen hem ter dood veroordelen. Ze zullen hem overleveren. Ze zullen hem bespotten. Ze zullen hem bespuwen. Ze zullen hem geeselen. Denk je wel eens, waarom zeg je niet gewoon, ze zullen mij bespuwen. Ze zullen mij geeselen. Maar hij heeft het steeds over een ander, lijkt het wel. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze op een gegeven moment dachten van, ja, wat is dit eigenlijk? Waar heeft hij het eigenlijk over? Over wie? De zoon des mensen? Wie is dat dan? Laten we even gaan kijken. Je ziet in die drie keer, als de Jezus het lijden aankondigt, dat het lijden steeds exacter aangekondigd wordt. Hij wordt hier heel precies, want hij gaat hier zelfs bepalen waar en wanneer hij moet gaan lijden. Dat heeft hij daarvoor nog niet gedaan. Want hij zegt hier, we gaan naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal daar overgeleverd worden. Dus hier zie je twee dingen samenvatten, vallen. Hij zegt, het gebeurt in Jeruzalem en het gebeurt ook als ik in Jeruzalem ben. En waar gingen ze naartoe? Ze gingen naar Jeruzalem. Dus de Jezus laat hier heel duidelijk zien, het gaat nu gebeuren. Nu en in Jeruzalem. Dat is de eerste wat je heel duidelijk ziet. Hij wilde, misschien wel goed om dat te zeggen, hij wist precies wat er zou gaan gebeuren. Hij wist er van tevoren precies. Als u kijkt in, dat is een tussenzinnetje, maar toch een heel veelzeggend tussenzinnetje. Als u kijkt in Johannes 18, vers 9. In Johannes 18, niet vers 9, maar vers 4. Johannes 18, vers 4. Daar is de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En dan wordt de Heer Jezus daar gevangen genomen. En dan staat er in het vierde vers, Jezus dan alles wetende wat over hem zou komen. Voor hem was niets onbekend. Toen de Jezus naar Jeruzalem ging, toen wist de Jezus precies tot in de kleinste details wat er met hem zou gaan gebeuren. Nochtans liep de Jezus vooraan. En niet achteraan. Wat een moed, hè? Wat een gehoorzaamheid. Hij wist precies wat er zou gaan gebeuren. En hij wilde graag dat zijn apostelen dit ook van tevoren weten. Dat ze dat wisten van tevoren. Hij wilde het allemaal van tevoren vertellen, opdat ze later, als het gebeurde, zouden gaan geloven. Snap je die volgorde een beetje? Hij wilde niet dat het hen overkwam, maar dat ze wisten dat hier iets gebeurt wat al van tevoren bekend was. Zodat zij zouden gaan geloven. En dat komt heel duidelijk tot uiting in Lucas 24. Lucas 24, daar staat waarom hij het van tevoren gezegd heeft. Lucas 24, vers 44. In Lucas 24, vers 44 staat, hij zeide tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. Dus hier zie je dat de Jezus zegt, ik heb het jullie allemaal van tevoren verteld. Ik heb jullie laten zien wat er in de Torah, in het Oude Testament over mij geschreven staat. Wat er allemaal met mij gaat gebeuren. We hebben het over Psalm 22 en Jesaja 53. En er staat bijvoorbeeld in een van die psalmen, die psalmen van de opgang, hè, daar staat, ploegers ploegden over mijn rug. Ze maakten hun voren lang en breed. Nou, dat gaat over geeselen. Ja, toch? Dat gebeurt er als iemand gegezeld wordt. Ploegers ploegden over mijn rug. Nou, en tot in de kleinste details is het lijden van Jezus in het Oude Testament beschreven. En Jezus heeft gezegd, dit gaat gebeuren. Zodat als het gebeurt, dat je weet, hier wordt Gods woord vervuld. En hier zie je ook heel duidelijk, toen opende hij hun verstand en ze kwamen tot geloof. Daarom heeft hij Jezus het allemaal verteld, van tevoren. Het doel was het geloof in Gods woord. Dan komt er nog een heel belangrijk iets waar we toch heel even over na moeten denken. De Heer Jezus spreekt dus niet zozeer, ik moet lijden, ik moet sterven, maar hij spreekt over de Zoon des Mensen. Waarom gebruikt de Heer Jezus hier op dit moment die term de Zoon des Mensen? Waarom? Het is een uitdrukking die uit het boek Daniël komt. Daar vinden we deze uitdrukking terug. Toch wel goed om dat even op te slaan in het boek Daniël, hoofdstuk 7. Daar staat in vers 13, Daniël 7 vers 13. Het gaat daar over het einde van de heerschappij van de antichrist. Het einde van de heerschappij van de wereld. En de komst van de koning. Die zijn heerschappij, een eeuwige heerschappij, staat er in vers 14, zal vestigen die nooit meer zal vergaan. En dan staat er in vers 13, toen ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. De mensenzoon. En daar komt deze uitdrukking vandaan. Hier wordt de Messias, de komende Messias, wordt genoemd de mensenzoon. En de Heer Jezus zegt dus, de mensenzoon zal dit allemaal moeten ondergaan. Dus als je ook inderdaad achteraf ziet dat dit allemaal gebeurd is met de mensenzoon, dan is die persoon de mensenzoon. Hè? Dit is de mensenzoon. Nou, waarom gebruikt de Heer Jezus deze term de mensenzoon? Als er in de Bijbel gebruikt wordt de Heer Jezus, de aanduiding, de knecht des Heren, wordt ook heel vaak gebruikt, dan heeft het heel vaak te maken met dat wat de Messias doet ten opzichte van zijn eigen verbondsvolk Israël, de knecht des Heren. En dat zie je heel vaak in het boek Jesaja, de knecht des Heren. Maar als er gesproken wordt over de mensenzoon, dan heeft het met name te maken met dat wat hij doet voor de mensheid. De zoon van de mensen. De zoon van de mensen die alle mensen als het ware vertegenwoordigt. De mensenzoon. In de eerste Korinthebrief wordt gesproken over de eerste mens. 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15. Daar zien we dat alle mensen als het ware vertegenwoordigd zijn in Adam, de eerste mens. Er staat in vers 22 van 1 Korinthe 15. Want evenals in Adam allen sterven. Nou, daar is Adam, ja, onze vertegenwoordiger. En in Adam is de totale mensheid gestorven. Ieder mens die uit Adam geboren wordt, wordt geboren als, ja, klinkt heel gek, maar ieder mens die uit Adam geboren wordt, en dat gebeurt met ieder mens, we zijn allemaal uit Adam geboren, wordt doodgeboren. Ja, het klinkt heel gek, maar in wezen wordt elk kind doodgeboren. Want zolang je de Heer Jezus Christus niet aanvaard hebt als je persoonlijke verlosser en zaligmaker, is er een scheiding tussen God en de mens. En alleen door het volbrachte werk van Christus gaat iemand over vanuit de dood in het leven. Zonder Christus is iemand dood. Dus in Adam sterven alle mensen. En tegelijkertijd staat er, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Zoals Adam alle mensen vertegenwoordigde in zijn zondeval, zo vertegenwoordigt Christus alle mensen in zijn overwinning. Dat staat ook in vers 45. In vers 45 daar staat: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam een levendmakende geest. Doch een geest, het geestelijke komt niet het eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Nou, hier wordt eigenlijk mee bedoeld dat Jezus is de mensenzoon, de levendmakende, de vertegenwoordiger van de mensheid. En dat is eigenlijk de mensenzoon. De mensenzoon, hij ging in onze plaats de dood in. Hij heeft in onze plaats, zoals Adam ook in onze plaats gezondigd heeft, heeft Christus in onze plaats het oordeel gedragen. Is Christus in onze plaats opgestaan als de mensenzoon, als mijn vertegenwoordiger, de mensenzoon. En daarom gebruikte Jezus deze term, de mensenzoon. Nou, wat ik u vertelde, de Jezus wordt nu heel concreet in het aankondigen van zijn lijden in Marcus 10, want hij heeft het over de plaats, Jeruzalem. Hij heeft het over de tijd, nu, met het Pascha. Hij spreekt hier in het stukje dat hij overgeleverd zal worden, en dat gebeurt in de hof van Gethsemane, door Judas. Ja, door Judas werd hij overgeleverd aan, nou hier staat de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat betekent het Sanhedrin. En daar is de Jezus ook verhoord bij het Sanhedrin. En wat gebeurde daar bij het Sanhedrin? Daar staat, en zij zullen hem ter dood veroordelen. Wat zei Caiaphas? Hij is schuldig, ter dood schuldig. Ze hebben hem ter dood veroordeeld. En wat is daarna gebeurd? Hebben ze hem overgeleverd aan de heidenen. Aan Pilatus. De Romeinen. En wat hebben die Romeinen gedaan toen hij beschuldigd werd? Ze hebben een spelletje met hem gespeeld. Ze hebben hem bespot. Ze hebben een kroon opgezet. Jezus, alles wetende wat over hem zou komen. Hè? Ze hebben hem bespot. Ze hebben hem bespuwd. Ze hebben hem gegezeld. En ze hebben hem gedood. Dat is eigenlijk die climax, hè? Bespot, bespuwd, gegezeld, gedood. Nou, de Jezus heeft het allemaal heel exact van tevoren gezegd, dat dit met hem gaat gebeuren. En dan komt er nog één ding. En dan zegt de Jezus, en na 3 dagen zal hij opstaan. Is dat ook gebeurd? Nou, u weet waarschijnlijk, daar wordt nog wel wat over nagedacht. U weet waarschijnlijk, als de Heer Jezus op Goede Vrijdag gestorven is, dan heeft hij alleen zaterdag in het graf gelegen. Want zondagmorgen is hij opgewekt. Terwijl de Heer Jezus hier heel duidelijk zegt, na 3 dagen zal hij opgewekt worden. Nou, vandaar dat ik u net zei, de kans is heel groot dat de Heer Jezus op de dag der voorbereiding. En u kent misschien wel de geschiedenis dat de Joden niet op de trappen bij Pilatus wilden komen, omdat ze zich niet wilden verontreinigen, want het was de dag der voorbereiding. Dan zouden ze ook niet het paas gaan mogen eten. Er staat dat, nog een voorbeeld, dat Jozef van Arimathea, of dat de Joden naar Pilatus gingen en zeiden, wil je alsjeblieft de lichamen van het hout afhalen, want morgen is het Shabbat. En het is voorbereiding en ze mogen niet aan het hout blijven hangen. Het is voorbereiding, hè? Jozef en Arimathea, dat ze de lichamen weghalen omdat het voorbereiding was. Het was de 14e van Nissan. Dat was de dag waarop het paaslam geslacht moest worden. En weet u, een dag in Israël begint altijd op de avond daarvoor. Dus de 14e is er niet eens gestorven. 3 uur 's middags. Maar de avond daarvoor, toen heeft er Jezus met zijn apostel het avondmaal, het Pascha al gegeten. Kon dat? Ja, want die avond die hoorde al bij de 14e. Want de dag in Israël begint al als de eerste ster verschijnt. Er staat ook in de Bijbel dat het Pascha moest gegeten worden tussen 2 avonden. Dus voordat de avond aanbrak op de 14e dag en de 15e begon, moest het Pascha dus gegeten worden. Vandaar dat ze zich niet wilden verontreinigen om het Pascha te kunnen eten. Nou, direct na dat Pascha begon die grote Sabbat, zoals je in Johannes kunt lezen. Dat was de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden. Dat was dus niet een wekelijkse Sabbat, niet de 7e dag van de week, maar het was een feest-Sabbat. Dat was die Sabbat, die grote Sabbat, die feest-Sabbat. Dan lees je in het Lucas-evangelie dat na die Sabbat gingen de vrouwen naar de winkel om specerijen te kopen. En dan lees je niet dat ze toen gelijk naar het graf gingen, nee, ze gingen naar huis om die specerijen te bereiden. En dan staat er, daarna rusten zij naar het gebod op de Sabbat. Toen kwam de wekelijkse Sabbat, de 7e dag van de week. En toen die Sabbat voorbij was, toen kwam de eerste dag van de week. Begrijpen ze een beetje? Dus dan heb je dat er Jezus in het graf lag, die feestsabbat. Toen vrijdag, de dag voor de wekelijkse Sabbat, waarin ze specerijen kochten, specerijen klaarmaakten. Toen kwam de Sabbat aan en toen stond Jezus op. En dan zie je dat wat er Jezus hier gezegd heeft, dat het precies in vervulling gegaan is. Hij heeft precies 3 dagen of 3 nachten, laat me in de goede volgorde zeggen, 3 nachten en 3 dagen in het graf gelegen. Zoals ook Jona 3 dagen en 3 nachten in de vis was. En dat is zo mooi dat juist de Jezus in zijn leven, zijn lijden, sterven en opstanding zo klip en klaar aangekondigd heeft. Waar je absoluut nooit aan hoeft te twijfelen. Zodat je mag weten, hij is de mensenzoon. Hij is de verlosser.